In de voorbije week keek ik 18 keer naar het filmfragment waarin ons Bijbelgedeelte verbeeld is in acteerprestaties van Amerikaanse en Engelse acteurs. Paasthema op school dit jaar was verrassend. En in plaats van een grote viering in de aula kreeg ik de uitnodiging om in de reguliere lessen godsdienst er een soort van vieringsmoment van te maken met de klasse. Eigenlijk wel best goed bevallen. Was het heel intensief, maar het was wel mooi. Meer aandacht, meer verstilling, meer contact. Het was ook wel redelijk creatief ingericht, kan ik u zeggen. Achter de deur naar lokaal 33, is een heel groot adreskundelokaal en die hele week gereserveerd voor weigers en godsdienst Pasen. Achter die deur stond tegen de deur aan een van multiplex houten plaat gezaagd. Concierge is duidelijk een niet-gelovige man. Het was een beetje een rotsachtig ding in plaats van een beetje een ronde steen. Maar desondanks iedereen snapte dat is een rotsplaat wat tegen de deur gezet is. De plaat was behangen met behang. Dat bedoelde een beetje een rotsstructuur te verbeelden. Maar bij goed kijken kon je zien dat het een grijs patroon was van een slangenvel. Maar goed, dat is verder niemand opgevallen, geloof ik. Ik sprak voor de gesloten deur eerst de klas even toe op de gang. En ik zei, jullie moeten allemaal je mobieltjes opbergen, want anders bij gewoon chill weigers gaat het nu even over serieus een viering. Een soort van kerkdienst en hier achter mij is een soort van kerk gemaakt. Dus je mobieltjes even opruimen. Ja, maar hij moet op de lader. Ik zei, nou, dat kan altijd, maar als je hem maar niet aan hebt. En zo gingen we naar binnen. Twee sterke jongens vroeg ik om de steen voor het graf weg te rollen. Onder grote hilariteit drukten jongens dan met een wijsvinger de op zwenkwieltjes geplaatste houten plaat naar achteren. En zo konden we samen naar binnen. Maar de bedoeling was duidelijk. Iemand ontstak aan het begin van de les de paaskaars. En we keken naar de beelden die wie bij het 40 dagen treffen is geweest ook bekend zijn. Die mooie beelden met onder andere die dorre aarde en dat takje wat uit de grond komt. Of die hele mooie varen in het verlengde van die fossiele varen. En we keken naar dat fragment van Maria vanzelf. Maar ook het verhaal met dat hondje, weet u nog? Dat hondje met zijn drie poten en dat jongetje op krukken en anderhalve been. Dat verhaal met dat hondje, dat bleek de beste kapstok om iets uit te leggen over de overgang van duisternis naar licht. Van levend begraven in je gameverslaving en je boosheid over je handicap naar buiten gebracht worden door dat cadeautje. Dat maffe hondje dat zo op jou lijkt, maar voor het leven en voor spelen kiest. En iedereen zag dat de deur openging en dat buiten de zon scheen en dat de jongen weer beging spelen in plaats van gamen. Dat ligt dicht bij hun eigen wereld. Niet het verhaal van Maria raakte ze. Het blijft ook lastig. Een vrouw om ook een beetje te moeten kennen. Zeven boze geesten uit het leven gestapt, zoals de vrouwen op de wallen, uit het leven kunnen stappen en weer levend geworden. En allemaal door hem. Die wonderlijke man van wie ze vermoedelijk wel kinderen had willen hebben, maar die gefocust op weg bleef. De evangelist Johannes is een meester in het beschrijven van de sfeer en Gers enthousiasme vooruitgrijpen op deze dienst maakte ik wel helemaal mee. Johannes is dan ook iemand die niet bedacht is op de historische waarheid van gebeurtenissen, maar heel veel meer bedacht op welk verhaal is het beste verhaal om vervoermiddel te zijn voor het bericht Jezus Christus is Heer. En met die boodschap voor ogen construeert Johannes haast het verhaal dat we vandaag kennen. Niet een groepje vrouwen naar het graf, maar die ene vrouw in wie we onszelf zo goed terugvinden. Met wie je zo goed zou kunnen identificeren. Die ons helpt om in alle rust bij emoties te blijven en bij nieuwe emotie te komen. Niet afgeleid door meerderen, maar die ene dame. Johannes is een meester in het beschrijven van sfeer. De ontreddering, het verdriet, het niet zien en het ook niet kunnen begrijpen. Ik voel de haast waarmee Jezus van het kruis wordt gehaald, in het graf wordt gelegd, steen ervoor, zometeen later maar terugkomen en het dan goed afmaken. Nu eerst maar dit genoeg gezeik gehad en buitendien, hoe zit het met die woedende volksmenigte en ons wegwezen hier? Terug de veiligheid van die bovenzaal in en eerst maar eventjes low profile. Hij tekent zo goed de twijfel, hij tekent zo goed die omvloerste vreugde. Want zelfs de vreugde is immers zo anders. Dat was met die maaltijd al. Met al die vreemde, sinistere, onlogische opmerkingen van Jezus. Over verraad, over ontkenning, over overgaan naar de Vader. Een koninkrijk niet van deze wereld. Wat zei die nou toch? Niemand heeft het opgeslagen, want het zijn van die berichten die je niet kunt plaatsen in je eigen verkokerde kijken naar wij hebben Christus, Godes zoon aan boord en veil gestrand voor het oog. Wie kan dit scheepje doen kapseizen? We gaan recht vooruit een koninkrijk in waarin wij met elkaar de regering gaan volgen. Let maar op. Ik zie die vrouw wel lopen. Een groot verlangen. En dat is om uiteindelijk goed te mogen verzorgen. Dat is het laatste wat je kunt doen. Een beetje plastisch gezegd te kunnen zeggen wat ligt hij er goed bij. Meer vrede op zijn gezicht. Die man van smarten mogen koesteren, verzorgen, rust gunnen. Die vrouw komt in alle vroegte. Dat is wel heel mooi aan het Grieks. Dat heeft zeg maar aan drie woorden genoeg om een hele sfeertekening neer te zetten. Bij het krieken van de dag. Zeg maar, Maria heeft haast op de loer gelegen om de zon te zien opkomen. En te denken, ja, Sabbat voorbij. Die kant op, nu mag het. Ik mag weer lopen, ik mag weer werken, ik mag weer doen. Niet gehouden aan de afgrijzelijke wetten van de Sabbat die je zo ver vandaan houden bij die man die zoveel meer voor je is dan een rabbi. Daarnaartoe. Aankomen. Het graf geopend zien zijn, een steen op de grond zien liggen. En uiteindelijk maar één ding kunnen bedenken. Ze hebben hem gepakt. Zelfs daar is hij niet veilig. Zelfs daar ontkomt hij niet aan de boosheid van de mensen. Ze hebben hem meegenomen en wie weet, neergelegd op datzelfde veldje bij al die andere kadavers van mensen die omkomen aan het kruis om opgevreten te worden door vogels en beesten. Zal hij daar naartoe zijn gebracht, daar naartoe zijn geslingerd door boze mensen die het niet kunnen hebben dat hij een zo mooi graf heeft. Waar zal die zijn? Waar hebben ze hem heen gebracht? Hij is geroofd. Dat is haar stellige overtuiging. En met die overtuiging en die schrik gaat ze terug naar de jongens. Ze hebben de Heer geroofd. Ze hebben zijn lijk gestolen. Het graf is leeg. Vandaar, daarom. Twee jongens staan op. Petrus en Johannes. Ze rennen die kant op. Alle angst voor wie ze onderweg tegen zouden kunnen komen en opgepakt kunnen worden en wie weet alsnog naar het Sanhedrin worden gesleept voorbij, weten wat daar aan de hand is, daarnaartoe. Ze Ze duikelen een beetje over elkaar heen in het verhaal van Johannes. Zien en voorbijlopen en zien en geloven en nog niet geloven. Het is een storm aan emotie. Achter de adem van het rennen komen ze terug bij de jongens op de bovenzaal. Zo'n groep van vermoedelijk een man of 100, 120 zijn daar bij elkaar, schuilen bij elkaar, delen met elkaar. Zoals de mensen op het museumplein in Brussel deden, bij elkaar komen, kaarsjes aansteken, het verhaal vertellen, elkaar vastpakken. In het niet weten, het niet begrijpen, het overmand zijn door verdriet en gevoelens van ontgoocheling en onmacht. Een vrouw is achtergebleven, diezelfde Maria. Een rare wending in het verhaal. Maria die naar die bovenzaal gaat, uiteindelijk jongens ziet wegrennen. Maar Maria is bij het graf gebleven. Dat is een rare kronkel in het verhaal. Maar het geeft tegelijkertijd aan met welke emoties kijkers en observatoren van dat verhaal betrokken zijn, mee onderdeel zijn van het verhaal. Niet meer goed weten wie, hoe laat, waar ook alweer vertrok. Maria wordt aan het graf gevonden, het geopende graf. En ze verstout zich om naar binnen te kijken en ziet daar twee witte verschijningen die haar vragen: waarom huil je? Ze stelt de vraag die logischerwijs te stellen is. Geen idee om te veronderstellen dat dat een bijzonder tafereel is waar ze mee in contact is. Zo ingepakt in emotie, zo ingepakt in verdriet, zo niet kunnen zien met de ogen waar ze goed mee zou kunnen, moeten kunnen kijken. Weet u waar ze hem hebben neergelegd? Wie zoekt u? Een man achter haar stelt een vraag. Ze draait zich om. Daar zul je de tuinman hebben. Misschien weet hij dan meer. Die zwijgzame types daarbinnen helpen me niet verder. En dan zegt die tuinman Maria. Zoals alleen die persoon Maria zegt. Het is in de klank, het is in de intonatie, het is in alles wat vertrouwd is voor Maria, wanneer ze hem haar naam hoort zeggen. Rabboni, mijn meester. Er gebeuren een aantal zaken in het verhaal die ons het karakter van God tonen en om die reden vandaag zeker gedeeld moeten worden. Om te beginnen komt er als eerste een vrouw bij het graf. Ze is uit het rijke havenstadje Magdala bij het meer van Tiberias. Het verhaal gaat dat Jezus haar heeft bevrijd van 7 boze geesten. En in de middeleeuwen, en pas dan, wordt ze gekoppeld aan de Maria die met haar handelswaar de voeten van Jezus zalft. En wordt ze dus weggezet in de wereld van de prostitutie, pas in de middeleeuwen. Daarvoor is ze apostel. Staat ze naast de mannen, zit ze naast de mannen, is ze apostel. Het evangelie van Filippus, de man van de kameling uit Moreland, noemt haar de metgezellin van Jezus. De discipel die door Jezus meer werd bemind dan de andere discipelen. En je ziet dat de pausen Johannes in de plek van Maria hebben gezet. Dan Brown zet haar in de Da Vinci Code naast Jezus aan het laatste avondmaal op de plek van Johannes. Laat haar nota bene de echtgenote van Jezus zijn. Dat is geen blasfemie. Het zegt iets over wie God is als het gaat over het mensen tot aanzijn roepen, voorbij geslacht of uiterlijke kenmerken. Wat er ook in de feitelijkheid van waar is of niet waar is, dat is veel minder belangrijk dan de vaststelling dat God het deze Maria vergunt om als eerste de Heer te zien, En haar de opdracht geeft om het de jongens te gaan zeggen. Dat is wel net zo verrassend als verwarrend en niet minder risicovol dan wat God doet met de herders in Efrata's veld. God geeft het grootste nieuws, de belangrijkste wereldveranderende boodschap in handen van hen die van zichzelf wel weten dat hun geluid niet zoveel gewicht in de schaal legt. Van mensen die gewend zijn achteraan in de schaduw te leven, blij te zijn met de kruimels die van tafels vallen. Maar dat wat aanzien ontbeerd wordt door God opgetild, uitverkoren om de eerste te zijn, de belangrijkste te zijn. Maria, die door tranen heen geen zicht heeft op wie daar echt staat en verondersteld met een tuinman van doen te hebben, hoort Maria op een toon en een manier die maar bijeen hoort, haar geliefde. En ze doet wat geliefden doen. Ze pakt hem vast op een manier die maakt dat er van enige bewegingsvrijheid bij Jezus totaal geen sprake meer kan zijn. Dat weten we uit de Griekse tekst, me mu haptu, staat er. De vertaling, hou me niet vast, is veel te zwak. Me mu haptu wil zoveel zeggen is als, maak je met je hele hebben en houden van me los. Ik kan geen adem meer halen, ik kan geen stap meer verzetten. Ze grijpt Jezus als het ware bij de enkels en elke stap die hij zou proberen te zetten, zal hem doen vallen. Een hele goede gewaardeerde exegeet Brown zegt, don't cling to me. Kleef je en verkleef je niet met mij. Zo ontegenzeggelijk blij is ze om die stem gehoord te hebben en aan de stem te weten, dit is mijn meester. Dat hebben ze in die film wel goed verbeeld, vind ik. Je ziet Maria in verwarring gebracht, maar haar blijdschap over de ontdekking dat haar Heer leeft, krijg je niet van het gezicht. Ze rent daarop naar de bovenzaal waar de rest van de groep is. Hij leeft, ik heb hem gezien. Dan en pas dan komen de belangrijke jongens in beeld om het getuigenis van deze vrouw, geestesziek en prostituee, te komen bevestigen. Iedereen in opperste staat van blijdschap. Op één na. De man die ons vertegenwoordigt. Mensen van vlees en bloed die graag van doen hebben met het hier en nu en in de verwarring van vandaag zoeken naar concreet en tastbaar bewijs en hou vast waar je wat aan hebt. En Jezus zegt tegen Thomas, kom maar op. Terwijl deuren en ramen gesloten zijn, staat hij in hun midden. Luttele momenten na het verslag van die twee mannen. Kom maar op, leg je vinger in de polsgewrichten, voel de wonden, steek je vinger in de wond in mijn zijde. Thomas hoeft niet meer, mijn Heer en mijn God. En misschien draait het met Pasen wel daarom, die belijdenis. Mijn Heer en mijn God, levende Heer, eeuwige Vader, vredevorst, die mij uitnodigt om de duisternis die me omringt, niet als allesbeheersend en onoverwinnelijk te verklaren, maar het licht en het leven te omarmen, de ander in het gelaat te zien en te weten, samen zijn we zijn lichaam, delen we in zijn verrijzenis en overwinning op de dood en de onredelijke en niet te bevatten tegenstand aan rampspoed en onrecht in de realiteit van alle dag. Staan we op tegen onrecht en geweld, willen we vredestichters zijn in zijn naam. Omdat we weet hebben van dat ene loflied, waarin Paulus de betekenis van Pasen feilloos onder woorden brengt. Maak dan volmaakt mij gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf. Heb niet alleen je eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed daar afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd, werd hij gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem ook hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, eer de Heilige Geest de Trooster. God drie enig, op zijn troon. Amen.